Goedemiddag allemaal. Geweldig om elkaar weer te ontmoeten. In het moment van gebed dat we zo straks hadden, zeiden we al tegen elkaar, het is een half jaar geleden, voor de vaste klanten tenminste, dat we elkaar hier in de Belleman ontmoeten. We hebben een bijzondere tijd achter de rug. Met veel veranderingen in het leven van iedere dag, misschien wel onzekerheid over gezondheid, onzekerheid over hoe dat nou precies moet. Misschien dat een aantal van jullie nog niet naar de kerkelijke gemeenschap kunnen gaan en wat alleen thuis zitten. En dan is het super dat we de mogelijkheid hebben gevonden om vandaag weer de lezingen hier in Kootwijkerbroek te starten. Jullie hebben het gezien, we hebben het zo neergezet dat iedereen keurig op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Je hebt misschien ook het een en ander gemist, het warme kopje koffie aan het begin. Dat hebben we nog maar even laten zitten. Want koffie drinken vooraf en brood eten achteraf, dat nodigt uit om dicht bij elkaar te staan en even bij te praten. En dat vonden we zeker om nu te beginnen nog niet zo verstandig. Dus vandaar dat u het vandaag moet doen met alleen geestelijk voedsel. Maar dat is niet zo heel erg, want uiteindelijk komen we daarvoor. We zijn blij dat we ook kunnen beginnen met een heel nieuw onderwerp. We gaan nadenken over het Bijbelboek Daniël. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb er echt zin in. Het klinkt een beetje raar misschien, maar het is een heel boeiend boek. Een boek waarin we Daniël zien opgroeien van eigenlijk een jonge man tot een hele oude man aan het eind van het boek. Hij maakt van allerhande dingen mee en door alles heen blijft hij trouw aan de God van Israël. We kunnen heel veel leren, gewoon heel praktisch van hem, van de dingen die hij meemaakt en hoe hij daarop reageert. En het is een boek vol met profetie dat zich uitstrekt zelfs tot na de dag van vandaag. Dus we hopen de rijkdom van het boek met elkaar te gaan ontdekken. En ik hoop dat u met ons meegeniet. En u kunt ook in gedachten tijdens het spreken van broeder Dato ook aan hem bidden. Aan hem denken in het gebed, in gedachten en stilte. Zodat hij die woorden met ons kan delen die God in zijn hart heeft gelegd. Een van de consequenties van de coronamaatregelen is ook dat we niet samen gaan zingen. Het is een beetje dubbel, het is nog niet helemaal duidelijk van wat de consequenties van wel of niet zingen precies zijn. Maar ik weet niet of u stukjes hebt gezien van de algemene beschouwingen afgelopen week. En daarin heeft onze minister-president nog een keer een dringende oproep gedaan, ook aan de kerkelijke gemeenschappen, om vooral nog even niet samen te zingen. Dus dat doen we nu ook maar even niet. Er zijn een aantal mensen die dat ook een moeilijk onderwerp vinden, waaronder ik zelf. Dus laten we elkaar daarin ter wille zijn, laten we niet samen zingen, maar laten we wel samen naar een lied gaan luisteren. Dus ik heb 2 luisterliederen opgeschreven, zo heb ik het dan maar genoemd, waarin we samen toch iets mogen ontdekken van wie de Heere God is. Het eerste lied is: Groot is uw trouw, o Heer. Nou, dat mogen we met elkaar toch echt wel overwegen. Gods trouw die er is, als het ons goed gaat of als we in situaties zitten die moeilijk zijn. Ik heb hier een klein boxje geleend van mijn zoon, dus ik hoop dat het allemaal technisch goed gaat lukken. Luistert u en spreek en zing de woorden in gedachten mee.
Groot is uw trouw, Heer,
Laten we samen bidden om een zegen voor deze middag. Ja, Vader, we mogen U Vader noemen. En we mogen vanuit Uw woord, maar ook vanuit de ervaring, vanuit ons eigen leven, weten dat U trouw bent. We hebben het in gedachten meegezongen. Groot is Uw trouw, o Heer. En alles wat we nodig hebben, dat hebt U gegeven. We willen soms misschien wel meer en soms misschien andere dingen, maar wat U geeft, dat is voldoende. Dank U wel voor alles wat U al gegeven hebt. Vergeving van zonden, kwam er voorbij in het lied. En dat is misschien wel het allergrootste. U had de Heer Jezus voor ons over. U gaf Hem over op het kruis van Golgotha, waardoor we uiteindelijk Uw kinderen geworden zijn. En omdat U ons dat gegeven hebt, zou U ons dan ook in de Heer Jezus Christus ons ook niet alle dingen schenken? Het antwoord is ja, natuurlijk. Dat wilt U. En we willen U dankzeggen voor de zegen dat we vanmiddag hier opnieuw bij elkaar kunnen zijn. In een wat ruimere zaal, misschien wat op afstand van elkaar om het veilig te houden. Maar we mogen ons dicht aan elkaar verbonden weten en samen dicht verbonden aan U. En dan willen we samen gaan luisteren naar Uw woord. Wilt U het voor ons openen door de woorden van onze broeder Dato? Wilt U hem daarin zegenen door de Heilige Geest? Hem helpen om die dingen door te geven die U vanmiddag gezegd wilt hebben? En wilt U onze harten openen voor wat U tegen ons wilt zeggen? Dat we alert zullen zijn, dat we de boodschap die misschien specifiek voor ons bedoeld is, dat die niet langs ons heen vliegt, maar dat we hem oppikken. En dat we dan gehoorzaam onze weg met U zullen gaan. En net als Daniël, pal zullen staan voor U en voor Uw werk. We willen zo met elkaar aan U toevertrouwen. Bidden om Uw nabijheid, Uw vrede en Uw zegen voor deze middag. We prijzen Uw naam, Vader. Amen.
Wat fijn dat we hier kunnen zijn en in deze voor ons wat andere setting toch door mogen gaan met dat wat al jaren gebeurt. Het woord van God openen. En we willen zo graag dat dat woord van God uw en mijn hart, ons eigen hart bereikt. En dat het ook uitwerking krijgt in de praktijk. In overleg met elkaar hebben wij gevraagd en besloten om het boek Daniël te bespreken. Dat zei Marco net ook al. En we hopen ook dat u daarin meekomt. Het is een profetisch boek. De Heer Jezus noemt Daniël in een van zijn toespraken de profeet. En dat betekent, als de Heer Jezus hem profeet noemt, wij gerust mee mogen gaan en ook mogen zeggen, dan heeft dat een verregaande praktische betekenis. En dat heeft het ook. Een profeet is per saldo iemand die bijzondere dingen van de Heer Jezus vertelt. Dat zegt de Bijbel van een profeet. Profetie is een openbaring, is een visioen, maar het is een onthulling van de Heer Jezus. En dat moet je altijd als een soort sleutel gebruiken bij het bestuderen van de profetie of ook zelfs bij het luisteren naar die profetie. En dat willen we ook doen, dat willen we dit seizoen echt doen. En het is bovendien buitengewoon actueel en praktisch, dus we zullen waarschijnlijk behoorlijk veel profetische visioenen zien en die te maken hebben met de Heer Jezus. Daniël zelf heeft geleefd aan het eind van het tijdperk van de koningen. Dat misschien ten overvloede, maar toch wel heel duidelijk. U weet dat er bij Saul een nieuwe periode aanbrak. Saul was de eerste koning in Israël. Daarvoor was de Heere God zelf koning, maar toen dachten de mensen, we willen toch gewoon zo'n koning zoals anderen ook hebben. En dat hebben ze ook maar gedaan. En de Heere God heeft toen Samuel, die dat moest doen, daar moeite mee had gezegd, nou, ze hebben niet jou verworpen, Samuel. Jij was rechter of richter, dus ze hadden eigenlijk naar jou ook moeten luisteren. Maar ze hebben mij verworpen. En dat komt heel hard aan. En Saul is dus de eerste koning. En dat is ook heel goed begonnen. Behoorlijk pittig, maar ook hij was een kop groter dan alle anderen. En dat zegt iets over wie hij is. Maar hij was ook door de Heilige Geest aangegrepen en deed dingen die heel goed waren. Totdat er hoogmoed kwam in het leven van Saul en hij echt zelf vond dat hij ook wel wat in de melk te brokkelen had. En veel in de melk te brokkelen had. En dus ging het mis. De geest van de Heere week van hem en hij gaat een hele andere koers varen. Dat is het leven van Saul. Zo begint de periode van de koningen. En toen al heeft de Heere God een andere koning laten zalven door diezelfde profeet Samuel. En dat was David. Samuel is toen naar Bethlehem gegaan en heeft onder de zonen van Isaï, de vader van David, gezocht. En één gevonden, op een bepaald moment heel helder gekregen. Die is het, die moet je zalven. En dat is gebeurd. Saul was toen nog aan het bewind. Zo zelfs dat David een poosje bij Saul in het paleis geweest is om met zijn muziek hem wat rust te geven. Saul was depressief geworden. Je zou met de taal van de schrift misschien wel mogen zeggen, hij was wat bezeten geworden. Want een boze geest die van God kwam, is naar hem gegaan. Nou, de discussies zijn niet van de lucht. Hoe kan dat nou dat er een boze geest van God komt? Nu de Heer Jezus kon bij de varkens in het Nieuwe Testament ineens een hele horde boze geesten laten sturen. Hij had ook gezag over boze geesten. Dus hij kan best boze geesten die kant of die kant opsturen. Goed, dat is dan allemaal verder gegaan. De koningen zijn koningen gaan opvolgen. Er is een scheuring gekomen in het rijk van de 12 stammen. 10 stammen zijn Efraïm geworden. En die zijn apart gaan regeren. Zelfs gaan vechten tegen hun broers van de 2 stammen. Soms. Die zijn uiteindelijk weggevoerd naar Mosul. Zo heet dat vandaag. Nineveh van vroeger. En daar zijn die 10 stammen even gebleven en van daaruit zijn ze, ik weet niet waar, naartoe getransporteerd. Dus een enorme verschuiving geworden. 2 stammen bleven met Jeruzalem als hoofdstad apart doorgaan, andere koningen dus. En die hebben het nog een paar honderd jaar volgehouden en daarna is het ook daar helemaal misgegaan. Ik zeg dit een beetje uitvoerig om een bepaalde reden. Toen is aan het eind van die koningentijd het ook in Jeruzalem helemaal misgegaan. En de Heere God heeft een profeet gestuurd. Ik zal je maar één noemen, maar er zijn veel meer geweest. En die hebben Jeruzalem gewaarschuwd. Let toch op, het gaat niet goed. Die profeet is Jeremia geweest. Jeremia is een tijdgenoot van Daniel. En Jeremia heeft nadrukkelijk gepredikt. Maar ze pruimden dat niet. Ze hebben hem zelfs in de gevangenis gezet, want ze wilden niet dat dit soort boodschappen zouden worden doorverteld. Dus de bode van de Heere werd in de gevangenis gezet, in een kuil. Ik weet niet of u ooit Jeremia's boek gelezen hebt. Nou, een stuk daarvan grijpt je aan dat hij in die kuil zit en dat hij zelfs met hulp van een vreemdeling er een beetje uitkomt. Van alles is er gebeurd. Maar de profetie die Jeremia heeft gezegd, dit gaat nooit goed, beste mensen, dit moet anders, is ook waar geworden. Koning Nebukadnezar, die was in die tijd de eerste koning van dat grote Babelse Rijk. We zouden vandaag gewoon Irak zeggen. Irak, het Irakese Rijk. En die koning Nebukadnezar is met zijn troepen naar Jeruzalem gegaan en heeft in de eerste instantie een aantal mensen uit Jeruzalem geplukt. Zo'n soort selectiegroep, ook een selecte groep. Want die heeft hij meegenomen naar Babel en daar hoort Daniel bij. Bij die groep. Daarna is hij, koning Nebukadnezar, daar weer geweest. Is er nog een groep uit Jeruzalem geperst. Die zaten in een vluchtelingenkamp. Nou, niet op Lesbos, voor onze televisiekijkers. Niet in Griekenland, maar ergens ook in Babel, aan de rivier de Kebar, of Kebar, hoe je het noemen wilt, een soort vluchtelingenkamp, daar zat Ezechiël bij, dus ook een tijdgenoot van Daniel. Dus Daniel heeft dus een paar tijdgenoten, Jeremia en Ezechiël in elk geval. Wel meer, maar Daniel had ook nog een paar vrienden, maar daar hoor je later wel over. Dit is de achtergrond. En Daniel wordt dus als een soort, ja, voor balling, dus niet alles was al in ballingschap, maar hij was er vooraan uitgeplukt, uitgehaald, misschien wel als een trofee, als een soort, om andere deuren open te krijgen. En Daniel is aan het hof van Nebukadnezar in Babel gekomen. Nu ga ik nu een stukje lezen uit Daniel hoofdstuk 1. Daniel hoofdstuk 1, de naam Daniel betekent, God is mijn rechter. Ik kom er straks even op terug. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. Dat betekent dus heel plat, die Joachim heeft het gewoon verloren. Heeft de strijd echt op moeten geven. En een deel van de voorwerpen van het huis van God heeft die koning Nebukadnezar meegenomen. Hij bracht die voorwerpen naar het land Sinear, dat is het land Babel, Irak vandaag dus. Naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Dus de mooie dingen uit het huis van de Heere werden geplukt, geroofd, meegeklauwd, zo heet dat plat. En die werden in Babel, in een tempel van een afgod gezet. Misschien denkt u, aha, maar dit was al eerder gebeurd. Want in de tijd toen Samuel net begon, weet je wel, die Samuel die David en zo tot koning had gezalfd, toen is op een bepaald moment de ark van het verbond buitgemaakt door de Filistijnen. En die is ook in de tempels van de Filistijnen gezet. 1 en 2 en 3. Dat ging steeds mis, dat ging steeds fout. Dan lag die god Dagon voorover en daar was hij zijn handen kwijt en zijn voeten kwijt. Nou, daar waren muizen die alles kapot vraten. Daar waren dus pestbuilen, builen aan de mensen. Een soort ziekte. Besmettelijk. Die situatie komt steeds terug als het volk van God onder de leiding van hun leiders, dus die stuur geven aan het volk van God, als die afwijken, dan zie je wat er gaat gebeuren. Dan gaat de ene catastrofe na de andere catastrofe komen. En dingen die prachtig zijn, die kostbaar zijn, die worden eruit gehaald en die zijn ze dan kwijt. Ik kan me best voorstellen dat je vandaag ook, even los van materie, van goud of zilver, dat je bepaalde dingen kwijt zou zijn. Als je vandaag de moed hebt om te vertellen dat de schepping plaatsvond zoals in Genesis 1 is omschreven, nou, dan krijg je de wind van voren. Dat zijn ze in algemene termen kwijt. Dat is weg. Er zijn kostbare dingen van Yahweh, je schepper, de Heere heeft het gedaan, dat is weg. En als je vertelt over de zondeval, en als je vertelt over wat de oplossing is voor het probleem van zonde en schuld, dat is men kwijt. Er zijn dus allerlei dingen uit het huis van de Heere al weggeroofd. U voelt hoe actueel alleen al de mededeling is. Bewust lees ik het zo rustig. Toen, vers 3, toen beval de koning Nebukadnezar aan Aspenas, het hoofd van zijn overlingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, dus een beetje de bovenlaag. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, ook dat nog, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijks hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat zij aan het eind daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de Judeërs Daniel en 3 vrienden van Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Nou, ik zei zo pas wat de naam van Daniel betekende, God is mijn rechter. Maar dat is veranderd in Belsasar, vorst van Bel. Dus in plaats van een relatie met Yahweh, in plaats van een link naar de Heere, onze Heere God, wordt het een link naar een afgod, vorst van Bel. Bel was een van de afgoden. Hanania, zijn naam, mooie naam hoor, begenadigde van Yahweh, begenadigde van Yahweh, wordt veranderd in Sadrach. En dat betekent verlicht door Sach. En Sach is Door Rach, verlicht door Rach, en dat is ook een van de afgoden van Babel. Misael, wie is aan God gelijk? Nou, dat zijn prachtige namen. Dus die vader en moeder van Misael hebben gezegd, nou, wie is aan God gelijk? Ze hebben de Heer geprezen toen het jongetje geboren werd, maar nu veranderd in Mesach. Wie is aan Sach gelijk? Zo pas was het Rach, nu is het Sach. Wie is aan Sach gelijk? En Azaria betekent knecht van Yahweh. Knecht van Yahweh. Dus dat kindje dat mocht dan een dienaar worden van Yahweh, de Allerhoogste. Maar veranderd in Abednego of knecht of hulp van Nego. Weer een god van Babel. Alleen al in de verandering van namen zie je het hele proces. De naam drukt uit wie iemand is. Dat zijn we een beetje kwijt, maar we vinden nu dat Jan een hele leuke naam is. En onze zoon heet dus zo, omdat mijn vader ook al zo heette en omdat zijn opa ook al zo was. Maar in de Bijbel echt mag je ervan uitgaan dat de namen een betekenis hebben. Als het bijvoorbeeld om de Heer Jezus, gij zult hem Jezus noemen, Jozef en Maria, want Jezus betekent redding van Yahweh. Daarom Jezus. Dus dan heeft de naam een betekenis. En het eigenlijke van deze jonge mannen, dus wat ze eigenlijk in hun naam meenamen en wat ze uit mochten stralen en waarvoor ze stonden, dat wordt veranderd, dat wordt omgebogen naar de afgodische sferen. Gewoon concreet andere namen gegeven. Daar zit al heel wat lading in. En nu zegt vers 8, Daniel nam zich voor in zijn hart zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Nou, dat gebeurt, hij mag andere spijzen, want de koning wilde hen het Babelse, het Babylonische, het Irakvoedsel door een keel duwen. Dus wat de wereld at, dat moesten zij ook eten. Zij zaten met hun spijswetten, door God vastgelegd in het boek Leviticus bijvoorbeeld. Maar dat moet veranderd. Dat moet anders. Voedsel moet anders. Hun drank, melk, dat werd veranderd in wijn. Wijn is op zich niet negatief. Wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Maar op hetzelfde moment moest dat deze wijn zijn. Ze moesten drinken wat de toenmalige wereld dronk. En ze moesten eten wat de toenmalige wereld at. En ze moesten de geschriften leren lezen van Babel. De boeken, alle informatie, de wetenschap die vastgelegd werd en was. Dat was voor hen onderwijs. Met andere woorden, ze werden compleet geïndoctrineerd, moeilijk woord, maar ze werden compleet gehersenspoeld, anders, omdat ze daar waren. Dan moet je je voorstellen dat vier heel belovende jonge mannen uit hun eigen omgeving waren geplukt, meegeklauwd, naar Babel, daar gebracht, en er moest een heropvoeding, een totale verandering plaatsvinden in hun smaak, maar ook in hun visie en in hun achtergrond en zelfs in de betekenis van hun naam. Dat ligt hier achter. En dat is niet zomaar iets. Zeker niet als je vandaag, misschien een hele praktische opmerking nu alvast, tegendraads wordt als het gaat om wat de wereld mooi vindt en wat de wereld lekker vindt. En als je dat niet meer, daarin niet meegaat, ja, dan kom je echt alleen te staan. Dan word je gepest op school. En dan ga je misschien wel een soort etiketje krijgen van nou, die vrome Hein of die tante Truus. Nou ja, wat je dan ook allemaal horen mag. Maar je krijgt op hetzelfde moment een soort brandmerk op je hoofd geplakt. Van je hoort er niet meer bij. Het is moeilijk om tegen de stroom van iedereen in te roeien. Het is heel moeilijk om de, zeg een tekst uit Exodus, om de meerderheid in het kwaad niet te volgen. Dat is moeilijk. En dat is alles terug te vinden in dit eerste stukje van het boek Daniel. Maar ik wil graag wat anders zeggen. Ik draad er nog steeds een beetje omheen wat ik eigenlijk zeggen wil. En dat is dat er een enorme situatie is ontstaan die we al van eerdere situaties, van eerdere beschrijvingen zouden kunnen kennen. Ik heb er eventjes gewacht gemaakt van de zalving bij koning Saul, toen Samuel de profeet nog jong was, toen is dat gebeurd. En van de zalving van David daarna. Maar ik zou u graag een geschiedenis in herinnering willen roepen die in de Bijbel te vinden is in 1 Samuel 17. En dan gaat het over de strijd tussen Goliath en David. Dat is daar precies vermeld. De gezalfde David was aan het hof van Saul, zei ik zo pas, want Saul was depressief, had last van aanvallen. En als David tokkelde op zijn harp, dan werd hij rustig. Dat was heel aangenaam voor hem. Maar hij ging op en neer. In 1 Samuel 16 en 17 staat dat ook nog, dat hij steeds terugging naar Bethlehem om weer bij de schapen te zijn. Steeds heen en weer. Dus het was bij vlagen dat hij daar aan het hof en in het paleis van Saul mocht dienen. En toen kwam er een meneer Goliath uit de Filistijnse hoek, Filistea, het land van de Filistijnen. Dat is, als u het vandaag zou projecteren, heel gewoon de Gaza-strook zijn. Ik weet niet of je dat ooit wel gehoord hebt, maar als je het nieuws volgt rondom Israël, dan kom je dit gegarandeerd tegen. Gaza, de Gaza-strook. Dat ligt dus aan de Middellandse Zee. Een beetje aan de zuiden, in het zuiden van het land Israël, daar aan de Middellandse Zee, een mooie strook grond, vruchtbare strook en heel aangenaam qua temperatuur en om te wonen. Dat is nog zo. En de Filistijnen, dus die mensen die daar woonden, waren ook, schrik niet, ook uit Egypte gekomen. Net zoals Israël ooit uit Egypte kwam. Israël is in de tijd van Mozes uit Egypte gekomen. Maar de Filistijnen zijn ook uit Egypte gekomen. Ze worden ook wel Cretenzen genoemd. Van Creta afkomstig. Dat is niet Egypte, dat is vandaag natuurlijk heel duidelijk Griekenland. Maar ze waren via Egypte naar het beloofde land gegaan. En ze hadden als pioniers daar een mooi stukje grond uitgezocht. En daar waren ze bezig en daar zijn ze gaan bouwen en zo. En dat is een machtig land geworden. Een machtige staat. Die hebben vrijwel constant strijd geleverd met de Israëlieten die daar later dan de Filistijnen waren er eerder dan Israël. Want in de tijd van Abraham zaten die Filistijnen er al. De koning van Gerar bijvoorbeeld, die kom je bij Isaac tegen. Nou, dat is een van de koningen van het Filistijnse gebied. Dus die zaten er al lang voordat Israël er kwam. En die hebben continu geprobeerd om dat getuigenis van God op aarde, om dat te verkleinen, op zijn minst, maar liever te vernietigen, kapot te maken. En daar zijn ze steeds mee bezig. Nu, Goliath. De eerste keer dat de strijd met de Filistijnen in alle hevigheid getekend wordt, is in 1 Samuel 17. De broers van David die doen mee als militair, samen met Saul aan het vechten. Ze werden opgeroepen, mobilisatie heet dat, geloof ik. Dus ze moesten meedoen. Deden ze ook. David niet, kennelijk, maar die ging nog steeds een beetje op en neer. En toen Goliath ten tonele verscheen, kroop Saul in zijn schulp. Hij was doodsbang, zegt de Bijbel. Hij was heel erg bang. En heel Israël met hem, want als die grote man, die grote reus Goliath ging brullen, dan stond het hele spul te sidderen en te beven van nou ja, vul maar wat in. Het ging dus helemaal fout. En dan wordt David door Isaï gestuurd, let op, om naar die broers te gaan en wat kaas en wat etenswaren en ook een geschenk aan de koning mee te nemen. Kent u er nog een die ooit door zijn vader gestuurd is? Al eerder, ja, Bijbelquiz zegt Jozef, klopt, die is het ook. Die werd door zijn vader Jacob gestuurd om naar de welstand van de broers te vragen. Wat moest David hier doen in de geschiedenis van 1 Samuel 7? Nou, precies hetzelfde. Maar u kent er nog één, denk ik, die door de vader gestuurd is. Dat is mijn heiland. Dat is mijn redder. En nu krijg je een sleutel die heel erg belangrijk is. Want dat betekent dat hier in de geschiedenis van David, die door Isaï gestuurd naar het strijdtoneel gaat, een afbeelding is van de Heer Jezus, die gestuurd is naar de strijd die er heerste. En nu zou ik wel heel lang met u willen doorpraten over 1 Samuel 17, want dat is schitterend. Dat is zo prachtig mooi om eens te zien dat als David daar komt en dat gehoon hoort, hij, ja, verontwaardigd is En is er nou niemand die een vinger uitsteekt, die iets doet aan die grote mond van die Goliath? Nee, niemand. Iedereen is bang. Niemand doet wat. Ik ga het doen. Nou ja, dan moet je de broer... Jij zeker. Jij wilt zeker koning. Je wilt zeker koning over ons worden. Heb je dat ook al eerder gehoord? Ook al bij Jozef bijvoorbeeld. Toen Jozef dat ging doen. En wat zeiden ze van de Heer? Je wilt zeker koning worden. Precies hetzelfde. Iedere keer dezelfde term. En Saul die heeft aanvankelijk gezegd, je kunt het niet, je bent een jonge man, je bent niet gewend om te vechten, je kunt helemaal niks. Dus doe maar niet. Nou, uiteindelijk zegt David, ik ga wel. Nou oké, maar als je dan gaat, dan moet je in mijn tenue gaan. Dus Saul zet zijn helm op het hoofd van David. Saul zet zijn harnas uit en omgeeft David daarmee. En zijn wapentuig, zijn wapenrok en zo. En David heeft geprobeerd om daarin te lopen, maar dat lukte van geen meter. Want hij was er ook niet gewend. Maar iets doen voor de Heere in het harnas van iemand anders loopt altijd fout. Als ik voor het werk van de Heer wil gaan en ik wil zeggen, ik ga met mezelf, ja, maar ik wil het doen zoals Billy Graham dat gedaan heeft. Nou, dat loopt nooit goed, want ik ben Billy Graham niet. Ik ken dat ook niet. En ik kan wel andere namen vinden, maar iedere keer worden we gehesen in het pak van iemand anders. David heeft nee gezegd. Hij heeft het weer uitgedaan. Hij zei, alsjeblieft, zo kan het niet. En toen ging hij zoals hij was, namelijk met een stok en een herderstas en een slinger. En hij gaat als eerste naar de rivier of naar een beek en zoekt daar 5 gladde stenen uit. En die 5 gladde stenen, die komt u in dit boek Daniël tegen. Nu nog even niet, maar echt waar. Die 5 gladde stenen, die hij daar uitzoekt, heeft hij meegenomen in zijn herderstas. En zo is hij Goliath tegemoet getreden. En heeft hij die ene steen gebruikt om Goliath in zijn slaap te raken en Goliath stierf. Nu is het heel merkwaardig dat die 5 gladde stenen alleen maar die ene steen laten zien. Nou, misschien houdt u dat vol als u in Daniël 2 komt, volgende keer misschien. En u ziet een heel groot beeld, een reus van een beeld. Ik zeg het bewust zo, gouden hoofd, zilveren stuk, koperen stuk, ijzeren stuk, stukje niks. En dan ijzer vermengd met leem, 5 materiaalsoorten. En die ene steen die dan zonder handen losgemaakt dat beeld gaat treffen, vernietigt alles. Rolt alles op. Heb je ooit gedacht aan die ene steen die Goliath raakte en de steen die zonder handen losgemaakt? Alle politieke machten, alles wat er is aan demonische macht om dat te raken. Dan ziet u een enorme verbinding tussen David en het boek Daniël, want daar staat het van die ene steen. Daarom ook deze aanvulling. Maar er is veel meer te vinden. 5 gladde stenen hebben ook te maken met de 5 reuzen van de Filistijnen. Er zijn er 5 van. Niet 1, maar 5. 1 in 1 Samuel 17, dat is Goliath, die kent u. Maar 4 in 2 Samuel 21, waar echt gezegd wordt dat er in de tijd van David, soms door David zelf, soms door David en zijn manschappen, maar die 4 zijn ook omgebracht. Er zijn 5 reuzen gesneuveld. En het heeft te maken met die 5 gladde stenen. Dat moet ik nu even aannemen. Maar het heeft ook te maken met 5 stadsvorsten van de Filistijnen. Daar waren er 5 van. Niet toevallig. Ik heb ze pas al ingenoemd. Ik had ooit op een briefje gezet wat die stadsvorsten waren. Ik zal ze zeggen. Dat was Asdod, Gaza, Askelon, Gat, Ekron. Dus nog een keer Asdod, Gaza, Gaza-strook, nu nog steeds. Toen al een stad. Askelon, Gat en Ekron. En u vindt ze, als u dat wilt, in 2 Samuel 6, vers 17. Daar vindt u ze allemaal opgenoemd. Dus die 5 reuzen, die 5 stadsvorsten, maar ook die 5 wereldheersers, waarvan ik net sprak, van goud, zilver, koper, IJzer, IJzer en Leem, dat, die staan voor 5 wereldmachten. Ook die, en misschien moet je daar ook nog bij zeggen, er zijn 5 wereldgodsdiensten vandaag die je allemaal op school aangereikt krijgt en precies omschreven vindt. Die 5 gladden stenen, lieve broeders en zusters, hebben veel meer met elkaar te maken en met de schrift te maken en met de profetie te maken dan u vermoedt. Dit zijn de dingen die je misschien een beetje als een soort achtergrondinformatie moet zeggen. Nu, zoals David daar moederziel alleen stond, Saul en de zijnen waren bang. De leiding van het getuigenis van God op aarde kromp in één, had geen moed meer, deed niks meer. Elke morgen opnieuw angst en angst en niemand verroerde een vin. En dat, aan de andere kant een enorme machtsblok, de Goliath en zijn sterkte. En bij Daniel eigenlijk net zo. Het getuigenis van God op aarde was bijna voorbij. De koningen verloren, hadden geen moed meer. Jeruzalem lag plat op den duur in Daniels tijd. De tempel was verwoest. De voorwerpen, de mooie dingen, de bijzondere elementen waren eruit. Het fijne was weg. En er staat een enorme reus naast, een koning naast, die het allemaal in zijn macht heeft. En daar zit Daniel dan tussen. Die durft het op te nemen en te zeggen, we willen eigenlijk ons niet verontreinigen met de spijzen van die koning. We willen ons niet verontreinigen met zijn drank. We willen ons niet laten inpakken door de taal van de Galdeën en door de geschriften van de Galdeën. Ik wil op de Heere zien, ik wil de Heere vertrouwen. Ziet u, dit is het. En als u even doordenkt, na vanmiddag al, nu alvast, een sprong ver vooruit, dan ziet u in de tijd van onze Heer Jezus precies hetzelfde. In Bethlehem geboren, David kwam bij Bethlehem. Alleen al dat is het denken zeker waard. En dan geroepen, door de Vader gestuurd, door zijn eigen broers gezegd, weet je wat, de broers in Nazareth, die zeiden ook, nou, als je dan voor jezelf, dat doet. De broers geloofden niet in hem, maar ook het hele blok. Het getuigenis van God op aarde op dat moment wilde hem niet. Zag hem helemaal niet staan. Wilde hem wel ombrengen. Wilde hem niet als een bijzonder iemand, als een profeet van God, als een knecht van God zien. Dat ging niet door. En dat staat tegenover het Romeinse blok, weer zo'n politiek monster. Toen was het ook weer zo'n reus. Daar staat de Heer Jezus tussen. En zoals Daniel hier tussen deze dingen stond, en de Heer Jezus tussen die twee blokken stond, zo stond ook David in de tijd van 1 Samuel 17 tussen die twee blokken. Alleen de Heer Jezus heeft wel zijn leven gegeven. En ik heb gezocht naar een vers, dat staat in 1 een lied uit de bundel Geestelijke Liederen, kent u misschien niet. Hij die aan Satan zelf de doodsteek geven kon. Hoe heeft de Heer Jezus die doodsteek gegeven aan de grote reus, de tegenstander die een kop groter is dan alle anderen, door aan het kruis zijn leven te geven, door aan het kruis te sterven en daar bloed te storten. Kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dat is de Heer Jezus. Nu, u ziet dat de lijn van Samuel naar Daniel, naar de Heer Jezus, heel duidelijk is. En als bovendien het boek Ezechiël u vertelt dat in de toekomst de Heere God zelf zegt, ja, ik heb mijn knecht David, mijn gezalde, mijn geliefde, die heb ik. Ezechiël 34. Prachtige omschrijving van hoe mooi God die knecht David vindt. Nou, misschien verwart het u. Ik moet over Daniel spreken, maar ik heb het over 1 Samuel gehad en ik heb het over Ezechiël gehad. Maar ik heb het eigenlijk ook over het kruis van de Heer Jezus gehad. Al die dingen, maar die komen bij elkaar. En dat zult u terugvinden in dit hele boek. Dit is het kostbare van dat boek Daniel. En dat heeft ook praktische consequenties. Zou jij vandaag voor hem willen uitkomen, voor onze Heer wil ik uitkomen, zeggen, ik laat me dat niet ontfutselen, ik laat me dat niet wegnemen. Ik wil de kostbaarheid van de Heer Jezus graag genieten, vasthouden. En ik laat me niet door de lol, de vreugde, de wijn van de wereld benevelen. Ik laat me ook niet door het voedsel van de wereld, en of dat nu sport heet, of politiek heet, of gedoe heet, A of B. Ik laat me daardoor niet beïnvloeden. Ik kies voor de Heer Jezus. En als er één ding belangrijk is vandaag, dat is dat u kiest voor de Heer Jezus. Ik hoop dat u gekozen hebt voor de Heer Jezus. Dat u echt weet, mijn schuld, mijn zonden zijn vergeven. Niet omdat ik het goed deed, uiteindelijk er toch wel een voldoende uitsleepte. Dat is niet waar. Alleen de Heer Jezus heeft dat voor God in orde gemaakt, maar ook voor jou. De vraag is alleen, geloof je dat? Geloof je dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw zonde gestorven is? En als je dat niet gelooft, heb je niks. Dan kun je je uiterste best doen, maar je redt het niet. En als je wel gelooft in de Heer Jezus, dan ben je een kind van God. Dan komt de geest van God, die in David was, richting Goliath, die in Daniel was, richting Nebukadnezar, die in hem was, de Heer Jezus, richting het kruis, richting de Romeinse veroordeling. Dan zal die geest van God in jou kracht geven om overeind te blijven, kracht geven om overeind te staan en om te zegenen, om zegen te brengen die voor anderen onbereikbaar is. Dat is de kern van het verhaal. En daarom is het boek Daniel zo bijzonder. En ik hoop ook dat u dat zou willen bestuderen. Daniel heeft dus volgehouden. De meneer de bewaker, die over hem gesteld was, die zei, ja, maar ik moet jullie wel dat voedsel geven, want de koning heeft het bepaald. En als je het niet doet en je ziet er een beetje armatierig uit, na een paar dagen, na een dag of 10, dan krijg ik op mijn kop. Zo zei die man ongeveer, zo staat het ook in de Bijbel. En toen zei Daniel, neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen een proef. En dat heeft hij gedaan. En denk, nou, dat red ik wel, daar val ik me misschien geen buil aan. Hij heeft dus 10 dagen lang deze ding, dus de spijs van de koning, weggenomen. En andere spijs daarvoor in de plaats, groenten en water, daarvoor in de plaats gegeven. En wat bleek na 10 dagen al, dat ze er beter uitzagen dan al die andere lieden. Het was een hele klas. Ook uit de andere volk waren mensen geplukt. Volk A en volk B en C, dus ook uit Israël. Dus er waren ook meer mensen. Maar hun gelaat was mooier. Ze zagen er beter uit. Zou de Heer dat niet willen zegenen? Zou de Heer, als wij nu eens zouden durven zeggen, 10 dagen iets niet doen. Of het nou je geliefde serie is voor de televisie. Of misschien wel, je sportrichting of je muziekrichting. Ik denk aan mezelf toen ik jong was, ik fanatiek muziceerde. En als ze toen gezegd hadden, je moet 10 dagen die saxofoon laten staan, dan, dat had ik niet gekund, dacht ik. En toen ik 30 was, kon ik het wel. Was ik toen sterker? Nee, ik had de Heer Jezus leren kennen. En de geest van God was in mijn hart gaan wonen. Ik zei niet dat saxofoonspelen verkeerd is, maar als het je te pakken krijgt, als het grip op je heeft, als je daardoor gevangen zit, dan gaat het de verkeerde kant op. En dat is met alles zo. Ik heb mensen ontmoet die postzegels verzamelden. Echt fanatiek. Maar ze hebben de postzegelverzameling verkocht. Mag je geen postzegel? Ja, natuurlijk mag dat wel. Ik heb iemand gekend die konijnen fokte. Nou, daar was hij. Dat is helemaal niks. Dat is helemaal goed. Ben je in de natuur bezig. Maar als het je te pakken krijgt, en als je alle tentoonstellingen belangst moet in alle concoursen, dan moet jij maar. Ik moet niet zeggen, je moet geen konijnen fokken. Je gaat ook niet tegen mij moeten zeggen, je mag geen saxofoon spelen. Maar u weet best wat er tussen jou en de Heer kan instaan. Wat is er dan nu vandaag? Zou je dat 10 dagen lang kunnen laten staan? Nou, en als je dat doet, dan zul je ineens tot de conclusie komen dat het beter was. Maar als je dan helemaal zo'n periode afsluit, zoals Daniel hier in dit boek moet afsluiten, 3 jaar lang een soort heropvoeding, en aan het eind is Daniel wijzer dan alle anderen en verstandiger. En kan dromen uitleggen. En kan van alle, wat hij allemaal van de Heer daarvoor in de plaats gekregen heeft, dat is onvoorstelbaar. Jij krijgt altijd van alles voor wat je opgeeft in de plaats. Echt waar. Negatief ook hoor. Als jij alleen iets loslaat en er gebeurt niks, dan gaat de duivel dat koudje of die ruimte vullen met zijn plannen. De Heer Jezus zegt het zo, als die boze mensen dat huis verlaten en het huis is leeg en versierd, Nieuwe Testament, en die boze die zwerft somewhere, ergens, en die denkt bij zichzelf, weet je wat, ik ga terug. Dat huisje was toch wel leuk. Die komt terug en vindt het geveegd en versierd en op orde. En die gaat erin en neemt nog 7 vriendjes mee. En het laatste wordt nog beroerder dan het eerste, zegt de Bijbel, zegt de Heer Jezus. Maar waarom kan dat laatste nu beroerder zijn dan het eerste? Omdat het leeg is. Daarom wordt u opgeroepen, wees vervuld met de Heilige Geest van God. Vol. Dat moet iets doen. Dat is niet een soort lege ruimte die je vandaag, zoals deze ruimte misschien, die vandaag voor Bijbelstudie wordt gebruikt en morgen voor een bruiloft en overmorgen voor weet ik veel wat. Het moet gevuld zijn. Wees vervuld met de Heilige Geest die in je is. Als iemand de Heer Jezus kent, komt de Heilige Geest in je wonen, maar de Heilige Geest in jou wil je ook vullen, vervullen. En daarom vind je dat bij David, vervuld met de Geest. Vind je dat bij Daniel, vind je dat bij profeten, vind je dat bij de Heer Jezus, vind je dat bij discipelen, vind je dat vandaag ook bij gelovigen. Maar dit hele boek Daniel is een heel bijzonder boek, dat kan ik u verzekeren. Ik ga u niet blij maken met wat ik de volgende keer ga zeggen, maar dit is ongeveer een soort grondpatroon dat ik nu geschetst heb. En zij, die vrienden van Daniel plus Daniel, kozen ervoor om op de Heer te vertrouwen. En de Heer maakt ze daardoor juist bekwaam om juist daar waar ze waren een buitengewone invloed te hebben. En dan komt mijn laatste opmerking van vanmiddag. Ik zie Daniel als een heel bijzonder beeld van de Joodse man. Er komt een keer volgens Zacharia 8 een tijd, en dat is het duizendjarige vrederijk of vlak daarvoor, en dat velen zullen vragen. Volkeren zullen vragen, mensen zullen vragen. Wat heb je toch? Er zal één Judese man zijn. En ze zullen de slip van die ene Judese man vastgrijpen. En ze zullen zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. We willen met u gaan. Dus uw evangelisatiedrang zal wel eens een hele andere kleur kunnen krijgen. Er komt een hele sleep achter je aan. Maar dat is om dit. Nou, Daniel is zo'n Judese man. Het hele merkwaardige is dat dit al de geschiedenissen die in de Bijbel staan, of het nu Jozef was in Egypte, dat is één Judese man daar in Egypte. Tot buitengewone zegen geweest. Eén Judese man in Babel, buitengewone zegen. Ik durf ook te zeggen, één Judese man in Egypte later, Mozes, zegen. Eén Judese man. Mijn heiland, grote zegen. Zelfs daarin ligt een bijzondere lijn. En ook dat vind ik terug in dit boek, Daniel. En al met al is het dus een heel bijzonder Bijbelboek. De moeite van het overdenken waard. Fijn dat u er was. Fijn dat u meedenkt en meebidt. Ik wil nog een opmerking maken. Deze studies die worden hier in dit gebouw gehouden. Dat moet gehuurd. En enkele broeders zijn, we hebben nu een comiteetje gevormd, maar Harry Brons was dat aanvankelijk alleen begonnen met Nettie. En die hebben dat ook steeds een beetje rondgebreid, ook financieel. Maar we hebben al eerder daar een keer een gesprekje over gehad, maar u mag ook meedoen. Daar staat dus nu geen vragenbus meer daar. Je mag er wel een vraag in stoppen. Maar er staat een collectebeurs. En dat moet. Ik zeg dit niet zomaar. Ik ga ook niet elke keer over centen en over geld zeuren. Beslist niet. Maar er moet wel gecollecteerd. En er gaat geen bus rond. Er staat een bus bij de uitgang. En daar moet je, mag je je bijdrage in doen, je waardering in uitspreken. En u weet zelf wat u voor een euro kunt kopen. Gaat u maar naar. Wat er dan in moet, dat mag u zelf bepalen. Het is ook voor uw hart. Maar ik heb echt het verlangen gehad en op me genomen om dit een keer te zeggen. Niet voor mij. U hoeft er niet de waardering voor dato in te stoppen. Maar wel voor dit wat er aan kosten is gemaakt. En dat u dat dus mee kunt dragen, dat u mee kunt helpen. Zodat het ook in stand blijft en doorgaat. Ik vind het fijn dat er zoveel mensen waren op deze eerste bijeenkomst na deze corona, of in die coronatijd. Dat is op zich al heel bemoedigend, vind ik. Heel bijzonder. Fijn dat u er bent. En ik hoop dat u de zegen van Yahweh meekrijgt. En de zegen van onze Heer Jezus ervaart. En dat u Daniël als een heel bijzonder boek ziet voor de komende studies. Waar je steeds meer van gaat genieten. Maar waar de lijntjes die ik van nu uitgezet heb, u mag het even zien als een soort voorwoord. In een voorwoord wordt in grote lijnen wel eens wat omschreven wat de inhoud is. Nou, dat is dit ook. Maar ik hoop dat u dan verlangen krijgt om nog meer van dit boek Daniël te leren. Want de Heer Jezus noemt hem, zo ben ik begonnen, de profeet. Nou, dan heeft hij veel over hem te zeggen. En dat is ook zo. Amen. Ik wil u graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor het geweldige boek Daniël. Voor het mooie wat we daarin mogen terugvinden. Voor het hele bijzondere van zo'n godsman in de oude tijd. Door u gebruikt, voor de hele wereld tot zegen geweest van de toenmalige wereld. We willen u danken dat wij er naar mogen kijken. We hebben dat niet zomaar, ook niet als een geschiedenisboekje in onze Bijbel terecht zien komen, maar als een boodschap voor ons hart. We willen u danken voor de Heer Jezus, de ware profeet, de ware David, de echte Daniël, als ik dat zo zeggen mag. Hij die zichzelf gaf, die tot op de bodem ging en die alles gaf om de overwinning te behalen. En die overwinning is behaald op het kruis van Golgotha. En die overwinning is beschikbaar voor wie gelooft in hem. Door de Heilige Geest begrepen en door de gelovigen genoten. Daar kun je blij van worden. We willen u danken voor dit moment en u prijzen voor het geweldige van uw geliefde Zoon, Vader. We danken u voor de Heer Jezus. Want al die beelden uit het Oude Testament wijzen maar één kant op. En dat is naar de Heer Jezus. We prijzen u in zijn naam. Amen.
Rodato, dank u wel voor het openen van het woord voor ons. Je zou kunnen zeggen, de kop is eraf. We zijn begonnen aan dit prachtige boek. Met zoveel mooie lessen. En ook best wel moeilijke profetieën in het tweede gedeelte. Maar dat duurt nog eventjes voordat we zover zijn. Je zou kunnen zeggen dat het eerste fundament van het bouwwerk gelegd is. Zo'n gedachtesprongetje. En de Nieuwe Testament zegt dan ook, we leggen geen ander fundament. Maar wat er al ligt, is namelijk de Heer Jezus Christus. En daar komt het altijd weer op neer. Mooi om te zien, die jonge Daniël, die begint daar aan het hof, dat hij heel eenvoudig, ik zei vanmorgen in onze eigen dienst, Daniël was nog niet eens zo heel oud, misschien 15, 16, 17, misschien een wat oudere tiener, die daar komt en die wordt voluit geconfronteerd met de verleiding aan het rijke hof van Babel. En hij zegt heel eenvoudig, ik wil gewoon doen wat de Heere God gezegd heeft. Stel mij maar op de proef. En er staat dus heel mooi bij, van, als dat niet lukt, recht in Gods handen, dan was hij denk ik inderdaad gewoon de spullen van Babel gaan eten. Maar hij was vol vertrouwen dat God hem zou helpen. En dat gebeurt dan ook. En dat is ook een aanmoediging voor ons allemaal. Ook voor de wat jongeren onder ons, er zitten een paar tussen. Maar je kunt gewoon op je eigen plekje doen wat God van je vraagt en dan is hij de betrouwbare. En zo mogen wij aan de gang gaan. Toen je ze net zei van die ene Judese man, toen dachten we zelf van ja, weet je, we kunnen er soms naar kijken, naar die grote mensen uit de Bijbel, de Heer Jezus natuurlijk al helemaal, en denken van wauw, weet je, wat kan ik dan nog? Maar toch vraagt God van ons gewoon heel eenvoudig op ons eigen plekje, en misschien wel het hele kleine wat Hij ons gegeven heeft, om trouw te zijn. Zoals Daniel, die begon niet groot, die zei gewoon van, nou weet je, dat spul, dat hoef ik niet, geef mij maar gezonde groenten. En zo kunnen wij misschien ook wel in gehoorzaamheid, in deze week, eenvoudig iets kleins doen voor de Heer en Hem gehoorzaam zijn. Waar buigen we voor de wereld, of buigen we voor onze God? En daar gaat het tweede luisterlied, zou ik willen zeggen, ook over. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. En als dat licht in je hart schijnt, dan zeg je, voor u alleen wil ik mij buigen en u aanbidden. Praktische mededelingen. Misschien denkt u wel van, nou, we hebben een aantal lezingen gehad in de vorige jaren. Ik heb er nog wel belangstelling voor. Dan kunt u zich misschien nog even vervoegen bij Harry helemaal achterin. Die heeft nog opnames van de vorige lezingen, bijvoorbeeld van Hooglied, maar misschien zelfs nog wel van oudere jaren ter beschikking. Dan kunt u dat bij hem bestellen en dan komt dat de volgende keer wel deze kant op. heb ik een website, www.dehogepriester.nl. Daar staan ook de mp3's van de lezingen en dan kunt u ze gewoon op uw computer downloaden. Helemaal gemakkelijk. Als er niks te bestellen, zo gelijk beschikbaar. Dan kunt u er vanavond nog een stuk of 4, 5 luisteren of zo, als u nog niet genoeg hebt. Fijn zoveel, hè? Ja. Maar goed, toen u binnenkwam, lag daar bij de deur een aanwezigheidslijst. Ik hoop dat u allemaal uw naam daarin hebt opgeschreven. Er zijn een paar mensen die wat later binnenkwamen. Als u dat niet gedaan hebt, doe dat dan alsnog eventjes. Die lijst ligt bij de deur aan de binnenkant, hopelijk daar op de tafel. Anders, als die niet meer ligt, zal Nettie er wel voor zorgen dat hij weer terugkomt. Schrijf alsjeblieft uw naam daar even op. De gegevens die u daar opschrijft, dus uw naam, uw telefoonnummer en het e-mailadres, die worden niet gebruikt. Alleen op het moment dat er bericht onze kant op komt, dat iemand hier in de komende week of de komende 2 weken coronaklachten krijgt en positief getest wordt, dan zal die lijst gebruikt gaan worden voor de contactonderzoek van de GGD. Dus die gegevens die blijven gewoon bij ons, die worden voor de rest niet verspreid. Het e-mailadres kunnen we misschien wel gebruiken om u van informatie te voorzien, om een keer een mailtje te sturen over vervolgdata van de lezing of zoiets. Maar voor de rest wordt het niet verspreid aan andere mensen, dus het is wat dat betreft veilig. Dus denk eraan, als de naam er nog niet op staat, schrijf hem er alsjeblieft even bij. Die lijst ligt er ook iedere keer. Dus de namen die nu opgeschreven worden, die zal ik in die lijst verwerken, zodat die de volgende keer mee uitgeprint wordt. Dan kunnen we makkelijk gewoon even een vinkje zetten voor de mensen die er geweest zijn. En dan weten we lezing bij lezing wie er geweest is. Op de tafeltjes naast u lag een soort vragenformuliertje, een enquête als u dat wilt. Als u dat wilt, mag u die invullen. Dat geeft ons een beetje een indruk. We hebben natuurlijk wat aparte maatregelen moeten nemen. Op sommige punten misschien te voorzichtig geweest. Dat weten we nog niet zo goed. Maar we willen graag even wat feedback voor jullie hebben, hoe jullie tegen het een en ander aankijken. Niet verplicht, maar als je dat zou willen invullen, graag. Vouw hem even dubbel en als u straks weggaat door die deur, dan staat daar op de tafel een bruine doos. Daar mogen de formuliertjes in gegooid worden. En dan als u dan die kant op gaat, dan kom je vanzelf langs de bus waar Dato het over had. Dat was het, denk ik, de volgende keer. Zo de Heer wil en wij leven. De derde zondag van oktober, 18 oktober. Dan hopen we hier verder te gaan met Daniel, hoofdstuk 2. We hebben geen broodjes met soep, dat suggereerde ik zo net al. Helaas, pindakaas zou ik bijna willen zeggen. Dat moet u nog even afwachten voor misschien een poos later als de maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden. Laten we samen eerst danken voor deze middag. Heer God, Vader in de hemel, we zijn u heel dankbaar dat we hier konden zijn vandaag. Voor de zegen die u daarin geeft. Dank u wel dat we zo mochten beginnen met dit prachtige Bijbelboek Daniël. Dat we iets mochten zien van die 4 jonge mannen, zomaar weggerukt uit hun vertrouwde omgeving. Al zo'n 1000 kilometer vertransporteerd naar een totaal vreemde omgeving met allerhand andere gewoontes. En vooral ook andere goden die ze niet wilden dienen. Dank u wel voor hun voorbeeld, dat ze in die omgeving staande bleven. Ze waren een balling, ze woonden daar, maar hun hart was in Jeruzalem. En zo mogen wij ook hier als het ware in ballingschap zijn. We wonen hier, we hebben hier onze taak. De dingen die we te doen hebben en die mogen we met inzet doen als voor u. En ons hart is alvast boven. Wilt u ons zo nabij zijn, ons helpen en ons zegenen in de tijd die voor ons ligt. Dat we het woord van vanmiddag meenemen, het uitwerken in ons leven. Dat we dicht bij u blijven. En dat we ons als het ware alleen mogen neerbuigen voor u. En dat we ons niet van de wijs laten brengen door de dingen van deze wereld. We willen ons zo aan u toevertrouwen, bidden om uw nabijheid en uw zegen. En om uw veiligheid en bescherming en gezondheid ook voor de weken die voor ons liggen. En wilt u ons dan in goede gezondheid over een aantal weken, als u nog niet teruggekomen bent, Heer Jezus, weer bij elkaar brengen. Zodat we verder kunnen gaan met dit prachtige Bijbelboek. Zegen ons zo tot eer van uw naam. Amen.
Amen.
Goed, dan beëindigen we hiermee ons samen zijn. Nog even nog één praktische opmerking. Blijft u ook als we van hier gaan even denken aan de regels. We hebben afgesproken dat we niet hier binnen blijven hangen. Maar als u nog even wilt napraten, gaat u alsjeblieft gewoon naar buiten. Langs de doos met de enquête, langs de doos voor de bijdrage. En dan gewoon vloek naar buiten. Daar is veel frisse lucht. Daar kunt u heerlijk met elkaar praten. Netjes op 1,5 meter afstand. Het is niet anders. Maar laten we op die manier proberen om ons steentje bij te dragen. Als u nog even wilt napraten met broeder Steenhuis, dan kan dat. Hij blijft hiervoor nog even zitten. Dus dat is de enige reden waarom u nog even hier zou mogen blijven. En anders dan graag naar buiten. En als u met hem spreekt, probeer dan ook netjes even die afstand te houden. Dat was het. God zegen u voor de komende tijd. En hopelijk tot een volgende keer.